Bij de Grieken, die gingen dan, die wilden hun toekomst weten en dan gingen ze naar het orakel. Ze moesten wel geld betalen natuurlijk en dan werd jou de toekomst voorspeld. Je kan ook vandaag de dag dat ook nog doen met horoscopen en zo. Maar dat is niet waar ik het over ga hebben. Ik ga het hebben over huis, tuin en keukenprofetie. John, let op, hè? In de keuken heb je ook profetie. Maar een paar dingen. Even, het woord is belangrijk. Hè? Het woord van Christus, dat mag rijk in ons wonen. Zodat we innerlijk rijk zijn en dat er uit kan komen op de momenten dat we er iets aan hebben. Dat het belangrijk is. Het is daarom goed om biddend de Bijbel te lezen. En dan lees je die Bijbel en lees hem zo door. Hè? En dan eens zie je zo'n stuk. Dan denk je, wauw, dat raakt me. Dat slaat, daar kan ik iets mee. Dat opeens heb, denk ik dat voor mij is. Nou, zo gaat het woord rijkelijk in je wonen. En je hebt ook stukken in de Bijbel ook. Hè? Een paar periodes van 400 jaar. Dat het helemaal stil was. Samuel zegt het ook. Hè? In 1 Samuel 3 vers 1. De jonge Samuel diende de Heer. Onder toezicht van zijn baas Eli. En het woord van de Heer was schaars in die dagen. Het was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. En dat kan. En wij willen dat het woord rijk is in ons midden. Dat het leeft. Dat we het delen met elkaar. Want dat is wat God ons gegeven heeft. Zijn waarheid, zijn genade, zijn goedheid gaat er allemaal over. Om vanuit te leven. En dat woord van God. Ja, dat heb ik zo wel gepakt, mensen. Dat brengt ons in een andere realiteit. We leven hier in de wereld. En je ziet van alles, oorlogen, ruzies, ketterijen, ongelukken, rampen, weet ik veel. Tuurlijk, dat is wel wat hier in deze wereld gebeurt. Maar het is niet wat God voor ons bereid heeft. En wat we met z'n allen in bezit mogen nemen, zijn koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk. In het koninkrijk van God is er een andere realiteit. Maar dat haal je alleen door de waarheid van zijn woord naar je toe. Dat is een spanningsveld, hè, waarin we leven. Denk je, nou, dit is toch allemaal de waarheid wat ik zie. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, we leven niet in aanschouwen, maar in geloof. En door het geloof halen we die nieuwe realiteit. Bill zei vrijdagavond nog, zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. He, weet je nog? Andere wil, hè? De dingen die in de hemel zijn, niet die op de aarde zijn. Waar Jezus is, daar zoeken wij de dingen om vanuit te leven. Nou, daarom mogen we dit doen. Spreekt iemand... Ik doe zelf wel, ik weet niet. Ja, hele goeie hebben we daar. Maar, nou, spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God. Geen twijfelwoorden, geen zakkenas, geen ellende. Maar woorden van God. En dan over profetie... Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. En vooral naar die van de profetie. Dat je mag profeteren. En je ziet als mensen de Heilige Geest ontvangen. Dan is het eerste wat ze doen. Dat zie je er meteen omhoog komen. Dat is dan het spreken in tongen. Beginnen ze in alle andere talen, weet je wel, op de Pinksterdag te spreken. Of ze beginnen te profeteren. En dat jaagt de andere gaven van de geest ook aan. Maar als iemand die profeteert, die spreekt tot mensen. En wat hij dan zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Soms staat er ook vermanend, daar schrikken we dan een beetje van. Maar dat is allemaal hetzelfde woord. Hè? Vermanend en bemoedigend, dat is allemaal hetzelfde woord. Het Griekse woord parakaleo kan ook onderwijzend, troostend betekenen. Dus we houden het op opbouwend, troostend en bemoedigend. Nou, dan iets over... Dat beeld, je hebt toch een beeld van een profeet. Hè? Je denkt dat dat iemand is, een heel heilig, ver van jou afstaand persoon. Komt denk ik door het Oude Testament, heb je die profeten. En daar had je de priesters en de profeten. In het algemeen was het zo, een profeet, een priester die spreekt en handelt namens de mensen tot God. Dus die bidt voor mensen, die brengt offers voor mensen. En een profeet is andersom. Die spreekt en handelt namens God tot de mensen. Dus het lijkt wel heel wat, hè? Die profeet. En in het Oude Testament lezen we 114 keer... het woord van de Heer kwam tot... en er wordt er meestal een profeet inderdaad genoemd... Jesaja, Ezekiel of Mozes of Nou, maar dat kan ook bij ons in het Nieuwe Testament hebben geleerd. Maar nog even iets over die profeten. Kijk, als ze er nou zo uit zouden zien, zouden ze makkelijk te herkennen zijn. Hè? Is wel leuk, even zo'n plaatje. Dan weet je gelijk dat het een profeet is of zo. Moet je kijken, joh. Ik vond het een leuke plaat. Maar ze zeggen ook niet, lopen ze de hele tijd rond. Zo spreekt dus de Heer. En dan zegt hij wat, weet je wel. Nee, dat, zo is het niet. Maar wat die profeten wel hadden en waar ik denk dat je ze nu nog aan kunt herkennen, die profeten, is dat als je met ze praat, dan heb je het in no time over God. Over Jezus, over de hemel, over de Heilige Geest. Want daar zijn ze vol van, daar willen ze over praten. En nou, we weten allemaal wel toch een beetje, het is best wel moeilijk om over met je buren en zo over Jezus te praten. Maar die profeten hebben dat niet. Die komen daar gelijk mee. Die kunnen er niet hun mond niet over dicht houden. En ja, dat is eigenlijk denk ik een mooi kenmerk van een profeet. Die is zo vol van de dingen van hem en van God en dat laat hij blijken. Hè, en ze zien ook, en dat is iets waar we van kunnen leren, in wat er om ons heen gebeurt, zien ze veel eerder het handelen van God in dan dat wij geneigd zijn te doen. Ja, een heel gek voorbeeld is, als het rot weer is, is het al een tijd niet geweest. Hè? Van dat smerige rot weer, dan zeggen wij, wat een rot weer. Hè? Dan ken ik weer dat niet en dat niet. Maar een profeet die zegt, nou, dat zal de Heer wel gewild hebben dat jij vandaag thuis blijft. Die zien overal, zien ze, nou, daar kan God toch iets mee doen. Waar wij klagen over problemen, wat ook die echt wel reëel zijn. Daar denkt een profeet toch, hey, dat is weer een kans om te groeien in mijn geloof. Om volwassen te worden in mijn geloof. Ze zijn zo gefocust en gespind op Gods betrokkenheid bij ons leven. Daar gaan ze eigenlijk vanuit, van overtuigd zijn ze daar. En ja, ook wijzen ze in hun woord en leven op alles wat niet strookt met wat God bedoelt. Waar velen van ons, ik weet het niet hoor, misschien valt het bij ons wel mee, niet wakker liggen van een klein oplichterijtje van de Belastingdienst bijvoorbeeld. Ja, ik doe dat zelf nooit hoor, maar ik weet niet. Of dat je nou een verkeerd tv-programma hebt gekeken, doe ik zelf ook nooit hoor. Maar het kan zijn dat een van jullie misschien dat ooit eens doet. Daar zullen wij niet wakker van liggen vaak, maar een profeet die zegt, dat kan niet, dat moet je niet doen. Die komt gelijk met het woord van God erbij, die trekt aan de bel. En het allerergste waar een profeet van geschokt is, waar hij niet mee kan leven, waar hij echt verontwaardigd door is, dat is als mensen, als in de maatschappij, het leven met God verwaarloosd wordt. Ja, als je ziet, nou, ik zie Jezus niet meer in de maatschappij, ik zie God niet meer, ik zie de kerk niet meer, ik zie het geestelijke niet meer, daar kunnen ze niet mee leven. En daarom is het goed om profeten te hebben, vind je niet? Het is niet altijd makkelijk met die mensen, soms een luis in de pels. Soms is het niet gemakkelijk als je aangesproken wordt, maar het is wel heel belangrijk, denk ik. Nou iets over gewoon over huis, tuin en keuken. Kunnen het volgen allemaal nog? Weet je, het is het oud-testamentische beeld hè, van een profeet. Maar het Nieuwe Testament heeft een ander verhaal, daar komt Jezus. En eigenlijk staat daar dus wat ik net gezegd heb, streef naar de gaven van de geest, vooral naar het profeteren, allemaal. We kunnen allemaal de woorden van God in ons mond nemen en bemoedigend, troostend en opbouwend spreken namens God. Niet als een kip zonder kop en we hopen maar dat het goed is. Nee, uit geloof, omdat we Jezus kennen, dat Hij goed is, dat Hij ons allemaal genade wil geven en ons wil opbouwen, wil troosten en bemoedigen. Dat wil Hij. En dan doen wij dat met elkaar ook. Nou, God wil dat ook. Ja, ik heb ooit een keer, ook dat heb ik gisteravond nog even bijgeschreven, in een samenkomst van een kerk in Berkel-Roderijs. Die was net begonnen. En die voorganger die had het ook over profetie. En die zei gewoon zo tegen zijn gemeenteleden. Zei, waarom profeteren jullie niet, zegt hij. Nou, dat zou ik zover wil ik niet gaan, maar dan moet ik het zelf ook meer gaan doen. En, maar dat kwam er zo evident uit. En God wil het ook graag, hè. Hij wil niet alleen een volk van priesters, 1 Petrus 2, een koninklijk priestergeslacht zijn we. Dat snappen we wel, we bidden voor mensen. We nemen ook troost ons ook offers, getroost ons offers voor andere mensen. En daarin zijn we priesters. Maar hij wil ook graag een volk van profeten. Dat was al in het Oude Testament, weet je nog? Met Mozes. Mozes die zegt, nee, heeft een beetje met het gak te maken. Mozes was die voorvliegende gans. En die zegt, het is me veel te zwaar tegen God, zegt hij. Hè? En toen stelde hij de 70 aan om hem te helpen. En die begonnen allemaal te profeteren. En er waren er twee bij, Eldad en Medad. Staat in nummerie 11, geloof ik.
Het zijn die... ook vaak 70 die vliegen.
Oh ja, joh?
Ja.
Oké. Okay. Nou, mooi is dat dan. Maar die waren er twee van die 70, die waren verdwaald. Dat zie je met die ganzen ook wel eens. Hè? Dan vliegen er twee. En die liepen zomaar in de wereld ergens, liepen ze te profiteren. En mensen vonden dat een schok, hè. En ze gingen naar Mozes. Hé, hey, er lopen Medad en Eldad of zo. Die horen er ook bij, maar die lopen in de wegenplaats. En toen zegt Mozes, nou, ik zou wel willen dat alle mensen zo profiteren. Dus dat is wel Gods hart. Nou, en dan drie dingen wil ik erover zeggen. Ik zie drie kenmerken bij dat profetische woord. Niet dus dat wat ik net gezien heb. Ze prikkelen tot profetie prikkelt tot verwondering. Ik zie jullie nou ook al een beetje verwonderd kijken. Zo, ik hoop niet verontwaardigd. En verontwaardiging. Ze gaan tegen de stroom van de gevestigde orde in, die profetische woorden. Dat is wel een beetje lastig. Er is soms wat moed voor nodig. God zei tegen Ezechiël, je moet gaan profeteren wat ik ga doen, hoe ik erover denk, hoe het volk zich gedraagt. En hij zei erbij, maar ze zullen naar jou niet luisteren. Maar toch moet je het ze zeggen. Ze zullen weten wat ik ervan denk. Dus dat merken wij ook. Hè? Je praat over God, maar je moet tegen de stroom in. En dan nog, ze zetten aan tot actie voor de zaak van God. Dus het eerste is ze prikkelen tot verwondering en verontwaardiging. En ja, dat heb ik al eerder. Zijn jullie nog wel eens ergens verwonderd over? Wel? Nou, heel even, waar ben jij verwonderd over?
Over de sterrenhemel.
Oké, nou, die heb ik dus toevallig echt, op echt de schepping.
De schepping, ja, eigenlijk, ja.
Nou, mooi.
Oh, kijk, wel, was ik van de week was toen een halve maand, toch?
Maansverduistering. Wie heeft hem gezien, die zonsverduistering?
Heel mooi.
Ik moest wel dat brilletje opzetten, nou, want anders kon ik er niks van zien.
Dat is wel mooi.
Ja, zo'n stukje hapje eruit, weet je wel. Wie verwondert zich nog over iets anders? Ja?
Over hoe het mens
het
lichaam in elkaar
is. Oh, het lichaam in elkaar is. Ook de schepping eigenlijk,
ja,
hè?
Ja.
Nog iemand misschien? Misschien wel interessant zo.
En ja, de bloemetjes die in het voorjaar uit de grond komen. En dan zie je opeens een prachtige tulp. Dan denk je, ach, wat een mooi.
Ja, het is ook eigenlijk de schepping dus, hè?
Ja.
Heel veel mensen hebben het. Maar nog iemand iets over iets anders dat je misschien verwondert?
Ik heb wel iets.
Hij is tuinman. Zoete. Ja, die rooien.
Ik heb vorig jaar geprobeerd. En toen was ik achtergekomen dat ze goed warm moesten worden. Dus ik heb allerlei dingen gedaan. En het duurde en het duurde en het duurde. Ik zag het duurde. Ik denk, nou, waar komen ze nou een keer? En ineens zag ik ze. Kwamen ze ineens van die hele kleine dingetjes. Ik was helemaal blij.
Ja!
Ik was blij dat het gewoon lukte. En hoe meer, als je het zaait. Dus niet alle zaadjes komen op, verschillende temperaturen en allerlei dingen. En soms komen weer de wondertjes komen ze gewoon op, door allerlei toestanden. Maar daar verwonder ik mij over.
Is ook wel bijzonder, vind ik.
Bijzonder.
Prachtig. En is er iets waar jullie je, en als je het wil zeggen graag, waarover je je verontwaardigt?
Ja.
Ja, jij ook, Riet. Jij hebt natuurlijk iets van...
Nu wordt ook ongeboren kinderen massaal.
Abortus, ja. Ja.
Ja.
Iemand anders nog?
Ja, volop. Ik ben erg verontwaardigd hoe Nederland zich keert tegen het Joodse volk.
Ja. Zich keert tegen.
Ja, en hoe de media daaraan meewerkt.
Ja.
Ja, ben ik onder andere erg verontwaardigd.
Ja, onrecht eigenlijk. Ja. Ja.
Niet tegen de kerk, maar kerk
is ja.
Ja, ben ik verontwaardigd over.
Wil er nog iemand?
Ik, ik ben verontwaardigd. Creativiteit van vreedheden, wat mensen
gewoon
kunnen bedenken.
Oeh, ja, laten we het daar eens over hebben. Oké. Okay. Nou, toch denk ik dat het vroeger, dat het, we hebben nu, dit heb ik een beetje, ik hoor dat jullie je nog verwonderen, gelukkig en verontwaardigd zijn over dingen. Maar we zijn daar denk ik toch wel wat in afgestompt. He, want op televisie vooral heb je eigenlijk alles al gezien. Hè? De mooiste natuur, prachtige natuurprogramma's. Maar het is natuurlijk mooier als je het zelf ziet. Hè? De knapste prestaties, spannendste verhalen, ernstige rampen, hongersnood en zo. De gruwelijkste misdaden. Nou, gevaarlijkste stunt, immorele zonde op allerlei terrein. En ik heb dat ook wel eens verteld, denk ik. Ik ben de hele tijd 16 jaar onderwijzer geweest. En dan ging ik met de kinderen van groep 5, die zijn 8 of 9 jaar. Ik denk, ga een film kijken met ze. Maar dacht ik, kan ik dat wel doen? Dat is veel te spannend voor die kinderen, dacht ik later. Hè? En dan blijkt dat ze het allemaal hartstikke saai hebben gevonden. Weet je wel, doet ze niks meer. En weet je nog, heb ik ook wel eens verteld hier, in 1963 moest Feyenoord tegen Real Madrid spelen met de Europa Cup 1 toen de tijd. Nou, ik vertel het even kort en ik zie die beelden nog. Ik heb ze laat, zwart-wit beelden allemaal. Hè? Dat Koentje Moulijn van Feyenoord, een frel mannetje, die liep die linksbuiten, die werd getackeld door een van die Spanjaarden. Nou, dat hele elftal van Feyenoord wist niet wat ze overkwam. Als één man doken ze op die Spanjaard. Wat doe jij nou? Je laat hem tackelen. Nou moet je nou eens in het hedendaagse voetbal kijken. Je wordt getorpedeerd en niemand zegt er wat van. Nou, soms nog wel. Nou ja, zo is het toch wel een... We noemen dat een glijdend moraal. Nederland heeft een glijdend moraal. In Amerika is dat anders. Hè? Er is veel meer verzet tegen immorele dingen en zo. Ook veel meer meegaan. Maar Nederlander vindt toch alles wel een beetje best. Ver van zijn bed show. En, nou ja, dus... We hebben steeds, de Nederlander dan, laat ik het zo zeggen, steeds schokkende presentaties nodig om nog indruk te maken. Maar profetie houdt ons scherp. He, omdat het uit het woord van God komt. Dan nemen we het serieus als we beleven, dit is iets wat uit Gods woord komt, wat hij ook vindt. God er ook zo over denkt, dan zal het ons raken als het goed is. En dan gaan we ermee aan de slag. Dat we niet... Even kijken hoor, wat heb ik hier? Ja, dat we geen vet afgestompt hart krijgen. Jezus waarschuwt daarvoor. Hè? Ik laat het verhaal er even over zitten. Maar dat komt zo vaak in de Bijbel voor. Ook in Handelingen 28, Deuteronomium 32. Dat ons hart nog geraakt wordt. Dat hij het kan. Dat we dan, als ons hart goed is, dan zullen we veel zien met onze ogen. En veel horen met onze oren. Zodat God ons kan genezen. Dat, daar wil hij voor waken. En dat we niet murf worden. En kijk, dit is wat God heeft gedaan. He, een open hart verlustigt zich in de dingen van God. Ik denk dat die, eventjes, die heb ik denk ik op het einde, ja. Waar denk je van, ik heb net gevraagd, he, waar kunnen wij ons over verheugen? Over de schepping heb ik hier staan. Maar ook over Gods goedheid, zijn genade en trouw. Daar blijf je je toch over verbazen. Genadig is de Heer, staat er in Klaagliederen. Klaagliederen, kun je nagaan, 3 vers 22. We zijn nog in leven, na alles wat hier gebeurt. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden, als we ze maar zien. Veelvuldig blijkt zijn trouw. Hoe vaak moeten wij elkaar vergeven? 7 keer?
7 keer 7 keer 7 keer 7 keer 7.
Is 7 keer 70 keer 490. Zou God ons ook zo vaak vergeven dan misschien? Is het echt zo?
Ja,
ja dat is zo. Ja. We hebben een schone lei als we bij de Heer zijn. En onze dingen bij hem brengen. Nou, dan kan je altijd verder. Je hoeft jezelf niet aan te... Paulus die zegt, het raakt mij zeer... weinig als ik door enige menselijke instantie beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet, zegt hij. Dan kunnen we zo, als je zo over jezelf denkt, dit verkeerd gedaan, dat in het verleden niet goed, zus en zo had ik anders moeten doen. Zo'n oordeel kan dat zijn, maar nee, dit raakt Paulus helemaal niks, zegt hij. Hij die mij beoordeelt, daar gaat het om, dat is de Heer. En die is genadig en goed. En die zal weten hoe die ermee om moet gaan. Ik vertrouw mezelf aan hem toe. Nou, waarover moeten we ons verontwaardigen? Wat die profeten ook doen, hè? Over het onrecht. Al dat onrecht in de wereld. Neem het op voor de vreemdeling, de weduwe en de wees, weet je wel. En al die dingen komt steeds in de Bijbel voor. En over de zonde die in ons leven probeert huis te houden. Waarover verwonderde Jezus zich? Ja, ik heb het opgezocht hoor, dat is niet zo moeilijk dus. Over het geloof van die soldatenhoofdman. Die zei zo, je hoeft maar één ding te zeggen. En ik heb ook knechten, ik zeg doe dit of doe dat. U hoeft het ook. Jezus verwonderde zich over het geloof van iemand die helemaal niet gelovig was eigenlijk. Die helemaal niet tot Jezus, voor Jezus gekozen had. En waarom verontwaardigde hij zich Jezus? Over de slavernij. Over de overheersing door de Romeinen. Over de armoede. Helemaal niet. Dat deed Jezus niet. Hij verontwaardigde zich over het ongeloof van zijn stadsgenoten, zodat hij niks kon doen. Hij verwonderde zich over het geloof en verontwaardigde zich over het ongeloof. En waarover moeten wij ons niet verwonderen en verontwaardigen? Vorige keer over gehad, over de goede strijd, weet je nog? Strijd is er altijd. Geliefde broeders en zusters, dat zijn jullie. Wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niks afzonderlijks. We hebben te maken met problemen en moeilijkheden. Nou, dit kennen we allemaal. Dat is niet uitzonderlijk. Maar we hebben ook te maken met een goede God. Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar voor ons gegeven heeft. Met hem heeft hij ons alles gegeven. Nou, het tweede is dan, die profetieën gaan tegen de gevestigde orde in, hè. Je hoort zo vaak, ja, om je heen, het valt mij elke keer weer op. Je vangt gesprekken op de fiets op, of als je aan het wandelen bent. En waar gaat het dan bijna, moet je in de bus, in de trein, waar gaat het bijna altijd over?
Over de anderen.
Over de baas die tekort schiet. Over de regering die het af laat weten. Over die systemen op het werk die niet deugen. Ja, daar gaat het. Nou, 80% hoor je erover, hè? Maar als jij... Wat nog meer?
Ik zeg, dat is wel zo, die systemen.
Nou ja, dat is ook allemaal zo. En die baas zal zijn steken laten vallen, de regering ook. Maar dat doen wij als profetisch ingestelde mensen, doen we dat niet. Dan gaan we zeggen, ik help mijn baas. Ik ga niet meehuilen met de wolf in het bos. En ik probeer er het beste van te maken. Dat was moeilijk op mijn werk hoor. Dan kwam je weer ergens, moest je ergens koffie drinken weer met iemand. En dan kreeg je al die klaagverhalen weer. En ik probeerde daar niet mee te gaan, weet je wel. Ik heb jullie wel verteld, de eerste dag dat ik werkte, gingen ze met mij meteen naar het zandpad. Met al die hoerenschuiten, weet je wel, die er lagen. Nou, dat vindt iedereen leuk. Dat vonden ze allemaal prachtig. We reden heel langzaam langs al die schuiten zo. Ik heb continu de andere kant uitgekeken zelfs. Daar waren die schuiten. Het was gelijk afgelopen, ze hebben het nooit meer gedaan. En je moet gewoon niet meegaan in die dingen allemaal. Maar het is soms even lastig om dat te doen. Dat is waar de wereld mee bezig is. Lekker klagen, lekker prikkelende dingen en zo. Maar als je anders in elkaar zit, dan als God, dan denk je profetisch over elkaar. We zien in elkaar al het goede, hè, wat God erin heeft gelegd. God heeft zoveel moois in ieder van ons gelegd. En het gaat eruit komen als we het woord van God serieus nemen en over elkaar uitspreken en hoog houden. Nou, je komt wel eens ergens, heb ik vorige keer ook over verteld. En dan denk je, wat een dooie boel. Je komt in een gezin en dan denk je, oh, die kinderen, wat gaan die tekeer. Het gezin, dat is echt niet goed wat hier gebeurt. In een huwelijk waarin niet meer echt gecommuniceerd wordt, een werksfeer. Een werkkring waar een rotsfeer heerst, daar kom je wel eens in, hè? Of in een kerk waar het leven helemaal uit is. En dan denk je, wat een dode boer. Dat doen wij niet. Dat moeten we wel doen. Ezechiël. Tegen die dode beenderen zeggen.
Kom tot leven.
Kom tot leven. Leef. We mogen tegen elkaar zetten, leven, het is geen dode boel, we leven. De woorden van God ondersteunen ons daarin juist. En met bemoediging, ondersteuning, goddelijke krachtige woorden, komt er weer hoop en geloof. En dat maakt het verschil. Nou, deze ook nog een keertje. Voer het woord, als je wat zegt, laat dan Gods woorden doorklinken in wat je zegt. We zullen Gods woord tot onszelf en tot elkaar moeten spreken. Dat maakt je sterk, en zodat je een levend mens bent. Hè? Jezus zegt, jullie hebben het leven niet in jezelf, zegt hij. Ik heb het wel, zegt Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jullie hebben het niet in jezelf, maar ik geef jullie het leven. In mij heb je het leven ontvangen. Maar er horen mijn woorden, mijn gedachten, dat hoort er allemaal bij. Ja, dan heb ik even kijken of dat... Ik heb een aantal keer ook... heb je zo, dat, als je het woord een beetje kent, dan gebeurt het ook soms dat je ineens een woord krijgt, hè, een bijbeltekst. En ik heb het in een aantal gevallen gehad. Ik heb nog wat conflicten meegemaakt, jullie ook denk ik. Hè. De mensen die hebben dan een conflict. En dan de een zegt dit en de ander zegt dat. Hoe vaak maak je het niet mee? Hè? Pietje vindt zus en Jantje vindt zo. En dan denk je, hoe moet dat dan ook? Hè? En dan had ik die tekst, dat staat in Spreuken 18 vers 17. In het rechtsgeding, want die hebben dan een rechtsgeding zeg maar, heeft de eerste gelijk. Jantje heeft gelijk. Maar dan komt Pietje en die rekent hem na. Die heeft ook gelijk. Ze hebben allebei gelijk. Je moet ze allebei horen. En dan nog is het heel moeilijk om te kijken wie er nou echt gelijk heeft. En Augustinus die zegt erover. In feite hebben ze allemaal gelijk. Vanuit hun eigen perspectief. Maar er is verwarring. En daar mag je samen aan werken. Het gaat niet om het gelijk. Het gaat om de verwarring. Dat vond ik zo'n helder ding. En ik had ook bij die collega's die me dan langs het zandpad reden. Weet je wel. Dan probeerde ik te getuigen. En dan zeiden ze, ja joh, wat een onzinverhaal uit die Bijbel, dat de ark van Noach. Dat kan toch niet met twee beesten, allemaal die beesten, allemaal in die boot. En daar gelooft toch geen mens in. En ik ging er dan, en zo kwamen ze dan met allemaal dingen, weet je wel. En ik ging er altijd op in. Maar dat hield. Nee. En toen las ik een keer, antwoord een dwaas, niet naar zijn zotheid. En toen ben ik ermee gekapt, ik denk dat heeft geen zin. En wat voor hun is het dwaas, maar voor ons is het de wijsheid van God. Nou ja, en zo heb ik nog een paar van die dingen in gassen. Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van de koning om een zaak te doorgronden. Toen dacht ik hoef niet alles uit te zoeken. Ik hoef niet alles te weten en precies, het is Gods eer vaak om een zaak te verbergen en het te laten voor wat het is. Nou, het laatste stukje... Dat zet aan tot actie, hè. Kijk, en heb ik een karrenspoor getekend. Waarom heb ik dat nou gedaan, denken jullie?
Moeilijk aan te komen.
We zitten in ons leven, denk ik, toch kom je makkelijk in een karrenspoor terecht. Ik doe het altijd zo. Ik bid altijd zo. Ik praat altijd zo. Ik ga met mensen om zo. Ja, en ik vul mijn spullen in zo. Ik kijk die programma's. Heel veel is gewoonte. Vastgeroeste paden. Platgetreden paden. Vastgeroeste gewoontes. En nou Kees, ik heb jou... We weten het donders goed, maar we moeten er iets mee doen. En daar heb je die profetie voor nodig. Dat woord van God. Die zegt, ga het nou eens echt doen. Kom eens uit dat karrenspoor. Maar dat is heel moeilijk, want als je één keer uit het karrenspoor bent met je gedrag, wat je altijd gewend bent, of je gedachten sporen, weet je wel, dan ineens zie je die hele ruimte, jongen. Hoewel, daar staan een paar bomen, maar ik ken hem eens overal heen. En dan heb je ook dat woord van God nodig, die leiding. En dan denk je, nou, ik ga toch maar weer terug in het karrenspoor, want ik vind het veel te eng met die profetie. De wind waait waarheen die gaat en je weet niet waar die vandaan komt, waar die heen gaat. Met God is allemaal veel te onzeker. Ik ga terug in dat karrenspoor. Israël was bevrijd uit de slavernij. Hè? Dat volk Israël. Maar ze wilden toch liever weer terug in die slavernij. Dan die vrijheid vonden ze zo moeilijk. In Egypte wisten ze waar ze aan toe waren. Vaste armoede, vaste ellende, maar ze hadden te eten. En ze hadden geen verrassingen. Ze hoefden zelf niet na te denken. Ze hoefden niet creatief te zijn. Ze hoefden niet initiatief te tonen. Ze hoefden niet te leven eigenlijk. Dus ze gaan weer terug in het karrenspoor. Zelfs in de slavernij. Nou, dat kan met alles, hè. We hebben nou een voorzetje gedaan voor het gebed in de gemeente. Misschien is het wat anders. Dat je een keer iemand opzoekt om samen mee te bidden op maandagavond. Of wat nou al die voorstellen die we gedaan hebben, misschien een keer wat anders doen. Een andere manier om te bidden, om samen te bidden. En het is maar een voorstel, hè. Maar als je geloof, je geloof erin zet, dan kan er heel wat veranderen. Nou, die profeten, met name Haggai en Zacharia, die riepen continu op om de mensen tot actie te brengen. En dan ging het om het bouwen van de tempel. Misschien ken je dat wel, hè. Dan zegt Haggai, die zegt, jullie zijn allemaal druk met je eigen huis. Allemaal je eigen huis bouwen. Maar dat huis van mij, dat is de kerk, dat is de tempel, die ligt in puin. Kom aan jongens, aan het werk. En dat gebeurde bij Zacharia, dat gebeurde de tijd van David en Salomo. Dat gebeurde bij Josia en Hiskia. Maanden, jarenlang lag het werk aan de tempel stil. En er kwam er weer een profeet die zegt, kom op jongens, we gaan weer aan de slag. Daar heb je die profeten voor nodig. Dat snappen we denk ik wel, hè. Ik heb daar die talenten weer opgehangen. Eventjes erbij. 75 talenten. Ja, ik denk dat jullie allemaal wel zien waar wij nog een beetje tobben in de gemeente met sommige dingen. Dat laatste lied bijvoorbeeld, dat was niet perfect. Maar er zijn ook met dingen in het geluid of in de administratie en weet ik veel. Ik kan er wel een paar opnoemen, jullie zien ze zelf wel. Maar ik denk als John zat, kijk, geweldig. Als we iedereen zijn talent, zijn gave inzet, dan is er denk ik weinig meer waar we moeten tobben en zijn er weinig tekorten meer. Maar denk er maar eens over na. Ja, en dan nog het laatste wat ik hierbij wil zeggen. Ik heb het verteld, het eerste jaar dat we met deze kerk begonnen waren, had ik een droom. Weet je, ik heb het gedeeld toen, maar ik wist er zo goed geen raad mee, misschien nou nog niet al te veel. Toen zaten we met de hele gemeente in een gevangenkamp. In een gevangenkamp. We hadden allemaal die zwart-witte gestreepte kleding aan. Dwars, Kees, niet zo zoals jij dat hebt, maar zo de echt die gevangenkleding.
Ik ga weer in de
stroming. Ja. Kees houden, oké. Okay. En we zaten echt in een gevangenkamp. Ik herkende ook sommigen van ons. Maar we hadden een gigantische knipschaar bij ons. Een enorme knipschaar. Die stak er echt anderhalve boven de grootste van ons, stak die nog bovenuit. En een paar mensen die pakten die knipschaar en die knipten zo, hup, dat hele draad, dat gevangenkamp open. En we liepen allemaal lekker naar buiten. Maar tot mijn verbazing toen, dat was echt een verbazing, bleven we allemaal in de buurt van dat gevangenkamp daar rondhangen. En praatje maken wel zo met elkaar. Ik weet niet waar dat over ging, die praatje, maar ik kan me zo voorstellen dat misschien zeiden, daar zijn we toch mooi uitgekomen, zo weet je wel. Maar we bleven daar in de buurt van dat kamp allemaal hangen. En die bewakers kregen dat op een gegeven moment in de gaten. En die kwamen eraan, die zeggen, jongens, terug dat kamp in en we lieten ons eigenlijk heel makkelijk, zonder commotie, zonder verzet, weer terug naar dat kamp leiden. Want we dachten zoiets, we hebben toch die knipschaar, we komen er wel weer uit. Maar we zaten wel weer in dat kamp. Dus heb ik gedacht, ja, misschien moeten we met elkaar toch weer meer van die vrijheid die we feitelijk in Christus hebben, niet in die gewoontes, in dat karrenspoor laten leiden. Of dat er veel meer vrijheid is in Christus. Veel meer mogelijk in Jezus is. En dat we dat op kunnen pakken als we dat leven, dat woord wat er in ons profetisch is, dat leven komt, dat er misschien is ondergesneeuwd. En misschien gaan we samen nog een avontuur beleven, dacht ik. Met elkaar. En dat de Heer dan ons op een nieuwe manier aan grazige weiden en ook aan rustige water, maak je geen zorgen, kan leiden. En dat we een avontuur hebben naar buiten, weet ik veel, een bediening, iets. Als we zelf biddend de Bijbel lezen, hè, en zijn woorden ons laten raken, dan kunnen er hele mooie bedoelingen van God tot ons doordringen. En ik moest ook nog denken, we moeten telkens Gods woord tegenover een situatie stellen. Ik hoor wel eens over depressiviteit, Seppa hoor ik ook. En dat we tot haar die woorden spreken van God. En niet wat jammer nou dat je je zo voelt, weet je wel. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. Bid. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. We hoeven niet steeds, maar het komt uit ons. We zijn een bron, we zijn geen put, we zijn een bron. We mogen delen van Gods genade. Als we dat gaan doen, dan is er geen ruimte voor depressiviteit. Dat sprong er even uit voor me. En ik las toevallig eergisteren ook een artikel. Dan denk ik, als je depressief bent, voel je je rot, hè? Voel me gewoon rot en vervelend. Maar begint het nou met een gevoel of met een gedachte?
Gedachte.
Nou, hoe weten jullie dat allemaal? Heel veel zeggen, je voelt je rot. En dan ga je denken, ik ben een minkukel. Ik ben niet goed. Ik kan dit niet, ik kan dat niet. Het zit hem. Ik las 1700 jaar geleden waren de Grieken daar al achter. En nou is weer met een onderzoek 2000 mensen en zo. Het begint met gedachten. Dus als wij, en dat is dan positief denken, dat is niet alles, hè. Want onze gedachten worden ook nog door het woord van God gevormd. Ik ben een kind van God. Ik geloof stromen van levend water zullen ook uit mijn binnenste vloeien. Dat is geen ruimte meer voor depressiviteit. En door alle dingen tegenover, alle dingen in het leven, alle strijd, alle moeite, stellen wij het woord van God. We zijn een bron, geen put. We brengen het in toepassing.
Maar je moet het wel doen, hè?
Het woord van God beleiden.
Nee, ook problemen aanpakken. Kijken of het aanpakken.
Ja, maar dan uit geloof, hè?
Ja.
Echt, met Gods hulp. Ja, je moet je handen uit de mouwen steken, zeker.
Tuurlijk.
Niet blijven zitten. Nou, en dan het allerlaatste gaan we avondmaal vieren. Volgende week dan hebben we een Ieder Heeft Iets dienst. En ja, dat komt eigenlijk omdat er een paar sprekers ziek zijn geworden. Dat is die Lammy Dekkers, weet je nog? Haar man, die is ziek geworden. Die zou 4 mei spreken, dus dat heb ik veranderd. En haar man die heeft een ernstige ziekte gekregen, dus zij wil bij hem blijven. En Ab en Anita Verwaaien, kennen jullie die ook nog? Van Rafael. Die hebben een paar keer gesproken, ook zo'n echtpaar, ook wat ouder. En Ab die heeft ook een TIA gehad, een behoorlijke. Dus die hebben ook afgezegd. En Abdel had al veranderd, dus ik moest even wat schuiven met de diensten. Dus volgende week moeten we het zelf doen. Misschien heb je een mooi bijbeltekst die jij heeft aangesproken. Ik leg het maar even neer. Die is zo bemoedigend, zo opbouwend, zo, wat was het nog meer, opbouwend, bemoedigend en vertroostend. Dat ik die met jullie wil delen, met ons wil delen. Dus graag. Dus zo hebben we dan dat voor volgende week. Het mag ook wat anders hoor, maar dat zouden we kunnen doen. Nou, en misschien tijdens het avondmaal dat er ook wel iets bij je naar boven komt, wat troostend, opbouwend en bemoedigend is. Voor je buurvrouw, je buurman of voor de gemeente. Dit wou ik met jullie delen. Ja, het is misschien een beetje confronterend, maar we hebben die grote kniptang, hè? Die hebben we, dat woord van God, dat breekt alles open. Jezus heeft alles open gemaakt. Het graf, ons verstand, nou op de eerste paasdag ging alles open. En wij houden het leven in de vrijheid, we laten ons niet knechten, mensen. Zeg jullie er geen amen op?
Amen.
Amen.